Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Arthur Janssens in deze catechese over Jezus.
Nadat Johannes de Doper gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom dus tot inkeer en echt geloof aan de blijde boodschap. Met deze woorden, goede vrienden, begint Marcus zijn evangelie. Met diezelfde woorden begint Jezus aan zijn gigantische opdracht, hem opgedragen door zijn hemelse Vader. Heel het opvoedingsproject dat God begon met Abraham krijgt met het leven van de laatste en de grootste profeet aller tijden zijn orgelpunt. Het avonturenverhaal van God met de mensen en de mens met God krijgt hier zijn opperste en duidelijkste vertolking. Nooit eerder heeft God zo klaar en zo helder gehandeld en gesproken over wat hij met de mens voor heeft. Vooral de evangelist Johannes ziet in Jezus de gestalte van Gods gesproken woord. Wat voor hem telt is wat je met het dieptezicht van het geloof te zien krijgt. Hij kijkt niet naar de buitenkant, naar wat je uiterlijk kunt zien. Hij maakt eigenlijk een röntgenfoto van Jezus. Bij Lucas en Matthäus ligt Jezus in de kribbe van Bethlehem. Bij Johannes komt Jezus van heel wat verder. In het begin was het woord, en het woord was bij God. Het woord was God. Alles is door hem geworden. En zonder hem is niets geworden van wat geworden is. Zo begint Johannes zijn evangelie. In elk geval is Jezus een historische figuur. Ook al is hij zoveel meer dan een rondreizende rabbi. Maria heeft hem gebaard. Maar het is de Vader die hem heeft voortgebracht. Hij is bezield, niet alleen met een menselijke geest, maar door de Heilige Geest. Wat voor de vorige profeten waar was, telt in opperste mate voor Jezus. We moeten dus doorheen de evangelische woorden steeds het mysterie voor ogen houden en trachten te doorgronden. Ons oog oefenen om dat meer te zien. Wel, dat blijft voor ieder van ons een grote uitdaging. En dat niet alleen tijdens het aardse leven van Jezus. Zijn verhaal loopt gewoon verder. dat eindigt niet bij Jezus dood en verrijzenis. Heel interessant is dan ook dat Lucas over die tijd daarna, over de vroege kerk, heel wat heeft verteld in zijn boek over de handelingen van de apostelen. En zo geschiedde het dat Petrus na de bekering van de Romeinse 100 man Cornelius het woord nam en voor het verzamelde volk getuigde van zijn geloof in de levende Heer. Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen de mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk ook, die ontzag hebben voor de Heer en die rechtvaardig weten te handelen. Jezus is dan ook de Heer van alle mensen. U weet wat er in het hele Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God na het doopsel, waartoe Johannes hem opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok al weldoende door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel vertoefde, want God stond hem altijd bij. En wij zijn de levende getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de derde dag weer tot het leven geroepen en hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen, die daartoe door God waren aangewezen. Aan ons namelijk. Wij, die samen met hem hebben gegeten en gedronken, nadat hij uit de dood was opgestaan. Van hem getuigden alle profeten. Van hem getuigen ook wij, zijn apostelen. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde toen de Heilige Geest neer op elke mens, op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. Uit het 10e hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen. Van het allereerste begin neemt Petrus dus als primus inter pares zijn verantwoordelijkheid door het woord van de verrezenen verder te laten horen en door getuigenis af te leggen van zijn geloof in de verrezen Heer. En dat de Heer met hen was, bevestigde hij herhaaldelijk doorheen de duidelijke aanwezigheid en de zichtbare steun van de Heilige Geest. Paulus wordt een van de eerste om op zijn manier een grote duit in het zakje te doen. Ergens zegt hij zelf dat hij dat doet vanuit zijn Joods-theologische kennis en dat hij het ook doet als schriftgeleerde. Alleen doorheen de ogen van de apostelen en vooral doorheen deze van de evangelisten kunnen we wat Jezus voor de mensen betekend heeft, benaderen. Maar vergeet niet dat de Heilige Geest, terwijl ze hun ervaringen met Jezus neerschreven, over hun schouder meekeek. De Heilige Geest is niet uit het leven van Jezus weg te denken.
Ô Esprit Saint, ô âme de mon âme, je vous aime. Ô Esprit Saint, ô âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, sanctifiez-moi, consolez-moi, dites-moi.
En zo geschiedde het dat Jezus, vervuld van de Heilige Geest, na zijn doopsel door Johannes wegtrok van de Jordaan en geleid door de Heilige Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. En daar werd hij door de duivel op de proef gesteld. We weten allemaal wat er toen gebeurde. Jezus had heel bewust voor het doopsel van bekering gekozen. Nu zou ook hij persoonlijk aan de lijve moeten ondervinden wat bekoringen voor een mens meebrengen en wat een gevecht met de kwade voor elke mens kan betekenen. Het is net alsof de geschiedenis zich herhaalt. Ook Mozes moest eerst de woestijn in, alvorens hij het volk uit Egypte kon wegleiden. Hij, Mozes, moest dus ook naar de woestijn, de plek van de bekoringen, de plek ook waar het uitverkoren volk zo vaak zijn God verwaarloosde en zich van hem afkeerde. Nu valt ook dat Jezus ten deel. De woestijn en de bekoringen. Bent u wel de Zoon van God? Tot driemaal toe wordt Jezus als mens beproefd over dat wat hij in werkelijkheid is. De Zoon van de Almachtige. Het wezen van zijn bestaan. Maar daar waar het Godsvolk ten onder ging aan de vele verleidingen, zal Jezus zijn roeping, zijn verbond met de Eeuwige, niet verloochenen. De duivel voerde Jezus naar het hoogste punt van de tempel en zei: als het waar is dat u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: op hun handen zullen de engelen u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten. Maar Jezus antwoordde: er is ook gezegd, u zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Toen ging de duivel voor een tijd van hem vandaan. Jezus keerde gesterkt door de Heilige Geest terug naar Galilea, waar zijn faam zich verspreidde over gans de streek. Zo houdt Jezus zich staande met een woord van inzicht dat het uitverkoren volk verworven had tijdens zijn verblijf in de woestijn. Ge zult de Heer uw God niet op de proef stellen. En nu weet ik niet of het ook jullie is opgevallen, maar er staat in de tekst niet dat de duivel Jezus met rust liet. Dat doet de duivel nooit. Ze zullen elkaar nog vaak tegenkomen, die twee. Ook dat mogen wij tijdens ons leven ervaren. Maar ondertussen is er wel vreugde in de hemel, want Jezus is klaar voor de strijd. Resoluut begint hij dan ook aan zijn roeping en levenstaak. En zo geschiedde het dat Jezus nog maar net aan zijn predikttocht begonnen was, toen twee leerlingen van Johannes de Doper hem benaderden. Ze waren door Johannes gestuurd en kwamen in zijn opdracht. Zo moest Jezus nog maar net vertrokken de eerste onheilsboodschap incasseren. Herodes had zijn neef en wegbereider, Johannes de Doper, ingerekend en in de krochten van zijn burcht gevangen gezet. Zijn leraar en voorganger in het verkondigen van het komende rijk. Hij, die voor hem de weg had bereid en geheffend, moest daar nu de prijs voor betalen. Maar de leerlingen van Johannes hadden nog een andere boodschap bij. Het ging immers niet zo goed met hun meester. Hij was zo ontmoedigd en ontgoocheld. In zak en as zat hij daar doelloos te dibben en voor zich uit te staren. Tevergeefs pijnigde hij zijn hersenen met de vraag: wat is er toch in mijn leven en in mijn roeping verkeerd gelopen? Wat had hij verkeerd gedaan? Had hij niet frank en vrij de waarheid verkondigd, datgene waarvoor God hem juist had geroepen? Onze meester, zo vertelde zijn leerlingen aan Jezus, zag het in het geheel niet meer zitten. Hij zat niet alleen gevangen in het duister van zijn kerker, maar nog veel meer in het duister van zijn hart. Want meer dan wat Herodes hem had aangedaan, ging Johannes gebukt onder wat Jezus, zijn bloedeigen neef, hem thans aandeed. Zo dacht hij toch. Zijn geloof in de komende Messias had een ferme knauw gekregen. Enkele andere leerlingen immers waren hem komen vertellen hoe Jezus helemaal anders spreekdikte dan hij. Hoe Jezus de boodschap op een heel andere manier en op een nieuwere manier overbracht. Jezus verkondigde niet met een dreigende taal. Hij veroordeelde niemand. Hij scheidde het kaf niet van het koren. Zeker, ook hij kon tekeer gaan tegen de schriftgeleerden en de fariseers. Hij verweet hen zelfs witgekalkte graven te zijn. Mooi van buiten, maar rot van binnen. En toch, gelaten aanhoorde Johannes hun relaas. Diep in zijn hart voelde hij zich immers geraakt. Hij vond het zo erg dat Jezus, die volgens hem de Messias was, hem zo teleurstelde. Johannes immers verwachtte een totaal ander soort Messias. Iemand die met de bijl aan de boom stond. Iemand die met harde taal een grondige zuivering wou doorvoeren. Iemand die de Augeïusstal zou uitmesten. En dan verschijnt daar een Messias die met zachte hand wil genezen. Die argeloos en vol liefde zieken, armen en zelfs zondaars tegemoet treedt. Geen donderpreken, nee. Maar wel, zalig zijn zij die zuiver zijn van hart en die de wil van God volbrengen. Zij zullen het koninkrijk Gods verwerven. Johannes voelde zich, door wat zijn leerlingen hem vertelden, onzeker en uit zijn evenwicht gebracht. Twijfel sloop in zijn hart. Was Jezus wel de komende Messias? Had hij zich niet vergist? We lezen het bij Matteüs. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Jezus met de vraag: bent u diegene die komen moet, of dienen wij een andere te verwachten? Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen. Mensen met een huidziekte worden gereinigd. Doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd en bekendgemaakt. Gelukkig diegene die aan mij geen aanstoot neemt. Gelukkig diegene die aan mij geen aanstoot neemt. Eigenlijk heb ik met Johannes te doen. Hij had voor de goede zaak zijn leven gegeven. En wat vertelden zijn leerlingen hem nu? Jezus echter besefte maar al te goed hoe Johannes leed. Hij zou hem bijstaan. En hoe deed hij dat? Niet met een pasklaar antwoord te geven. Natuurlijk ben ik de Messias, hoe kun je daaraan twijfelen? In Gods naam nog aan toe. Nee, Jezus verwijst gewoon naar de heilsgeschiedenis. Hij herinnert Johannes aan de woorden van de profeet, van wie deze zoveel hield, Jesaja. Hij herneemt de woorden van Jesaja: zie wat er rondom u gebeurt. Blinden zien, doven horen, lammen lopen, melaatsen worden rein, doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. 6 profetenwoorden. Woorden die verwijzen naar wat er zal geschieden ten tijde van de Messias. Maar wat valt me nu nog op? Jezus laat er 1 weg. Namelijk, gevangenen worden vrijgelaten. Zou hij dat vergeten geweest zijn? Zou dat per toeval gebeurd zijn? Misschien hoopt Johannes wel juist deze te mogen horen. Hoe kan Jezus die dan vergeten? Maar Jezus zegt: zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Die aan mij geen aanstoot neemt. Wat een berisping. Maar ja, ook Johannes zal moeten inzien dat de Messiaanse tijd wel is aangebroken, maar dat de verwerkelijking de verwezenlijking nog wel wat op zich zal laten wachten. De weg naar het koninkrijk zal ook voor Johannes de Doper niet over rozen lopen. Het zal een lijdensweg zijn. Een vraag: herkennen wij ons ook daarin niet? Dat geloven altijd niet zo aangenaam is als we zouden verhopen. Dat we soms ook worden aangevallen. Dat we heel vaak op onze strepen moeten staan. Wel, ook Jezus ondervond dat. Hij ervond de gespannen sfeer die in Jeruzalem hing. Eigenlijk was het nog meer een vijandige sfeer, gericht tegen hem. En daarom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in Kafarnaum, want zijn uur was nog niet gekomen. Nog ver van zelfs. Want rond het meer van Galilea moest hij nog zijn medewerkers roepen, de 12 apostelen. Daarna vertrok hij om doorheen het land de blijde boodschap te kunnen verkondigen, zieken te genezen, mensen te bevrijden van het kwaad. Hij was als een zaaier die Gods woord over Gods akker uitstrooide. En zo geschiedde het dat Jezus op een zekere dag een berg beklom en zich neerzette op een steen. Dit was immers de houding waarin de leraars uit de oudheid het volk onderrichtten. Zo wou ook Jezus op dit plechtig moment met gezag de 8 zaligsprekingen afkondigen. De fameuze bergrede, of beter gezegd de kern, het hart van die bergrede. Als een tweede Mozes zal hij op zijn manier van op een berg Gods leer ontvouwen. Van symboliek gesproken. Nog maar eens. En toen klonk het: zalig die nederig zijn. Voor hen is het koninkrijk van God. Zalig die treuren, ze zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, ze zullen het aardrijk beërven. Zalig die hongeren naar gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuivere van hart, zij zullen God mogen zien. Zalig die vrede stichten, zij worden kinderen van God genoemd. Zalig die om de gerechtigheid vervolgd worden. Voor hen is het rijk der hemelen weggelegd. Matthäus. De 8 zaligheden. Samen schilderen ze de karaktertrekken die het volk van God dient eigen te maken. Dit blijft een levenslange opdracht. In de mate de volgelingen van Jezus daarin slagen, worden ze het zout in de wereld en het licht op aarde. Wat een opdracht. Niet alleen voor hen, maar ook voor ieder van ons. Want ook die opdracht hebben wij meegekregen. Vandaag zout zijn en licht. Maar wat als het zout zijn kracht verliest? Het is nog goed om weggeworpen en vertrapt te worden. O, als het licht uitgaat. Laat liever je licht schijnen, zegt Jezus, opdat de mensen jullie goede werken kunnen zien en zo jullie hemelse Vader kunnen verheerlijken. Het beluisteren van de acht zaligheden vraagt dan ook van ieder van ons een heel bijzondere aandacht. Telkens moeten wij onze oren scherpen om goed te kunnen beseffen wie het is die hier het woord neemt, om zo des te beter te kunnen horen wat hij zegt. Want Jezus is de zaligsprekingen in oogst eigen persoon.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over Jezus, ons gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.